Welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag wilde ik het hebben over jaloezie. Jaloezie is een nare eigenschap waarbij we voor de ander, in de ogen van de ander, onlogisch reageren. We doen als het ware raar. We doen niet redelijk. We doen afgunstig. Jaloezie is de vervelende eigenschap om te willen hebben wat anderen hebben, maar dan op zo'n manier dat je kwaad bent op die ander, dat je die ander tekort doet, dat je die ander niet kan verdragen. Je gunt het die ander niet, je wilt het voor jezelf hebben. Dit is een toestand van illusie, waarbij je relaties in gevaar brengt. Jaloezie kan relaties vernietigen. Maar toch moeten we subtieler nadenken over dit verschijnsel. De jaloezie en de afgunst, graag in andermans positie willen verkeren of graag willen hebben wat een ander heeft, ten koste van die ander. Die slechte eigenschap moeten we subtieler bekijken. Je kan het zomaar veroordelen en zeggen dat moet je niet doen, maar dat heeft weinig zin. We moeten proberen te snappen waar dat vandaan komt en waar het mee samenhangt. De jaloezie op de eerste plaats heeft een positieve en een negatieve kant. Jaloezie kan een positieve drive zijn, die bestaat uit een prikkel om iets te verwerven, een eigenschap of een ding of een positie, die lijkt op die van een ander. Op zich is dat niet verkeerd. Je kan heel goed nastreven wat een ander heeft. En heel goed nastreven wat een ander doet. Zonder dat dat destructief is. Zonder dat je keert tegen die persoon die in die positie verkeert. Dat tegen die persoon keren is, je zou het een soort ergernis kunnen noemen, een soort irritatie, een soort woede, die voortkomt uit het feit dat je een begeerte koestert. Jaloezie als positieve eigenschap is een houding waarbij je die andere dus niet benadeelt. Laten we zeggen, als je onze lieve Heer voor je ziet, dan is dat een bewonderenswaardige persoon, hè, van wie jij geïnspireerd raakt. Van wie jij denkt, ik wil ook in die positie verkeren. Ik wil ook dat geluk voelen. Ik wil ook die controle hebben. Op zich is dat niet verkeerd, hè? Het goede voorbeeld zien en dat nastreven. Maar goed, als we dus zo iemand dan aan het kruis nagelen, dan kun je zeggen van, nou oké, goed, dan zijn we jaloers. Hè? Dan zijn we destructief bezig. Dan gaat het ten koste van het voorbeeld zelf. Als we dat niet doen, dan hebben we dus een positieve, constructieve jaloezie. Dan kunnen wij de positie en de greep en ook de eigenschappen verwerven die een ander heeft. En dan zijn we van onze jaloezie bevrijd. Dus jaloezie kan een positieve impuls hebben. Maar dan moeten we dus niet het principe van de geweldloosheid loslaten. Of het principe van die verdringing. Die verdringing is het resultaat van ego. Van het feit dat jij je eigen belang in strijd acht met dat van een ander. Je kan een positie innemen die een ander kan innemen zonder dat die ander zijn positie verdwijnt. Je kan, Je kan een auto kopen die een ander heeft. Je kan een huis kopen wat een ander heeft. Je kan een inkomen proberen te verwerven wat een ander heeft. Je kan ook beroemd worden zonder dat die ander niet meer beroemd zou zijn. Dus dat kan een positieve aandrift zijn. En jaloezie is misschien wel een van de belangrijkste aandriften van de mens. Naar elkaars voorbeeld willen we ook graag al die middelen en die controle hebben die een ander heeft. Maar natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden. Je kan niet zomaar een groot huis kopen, dan moet je eerst geld verdienen. Je kan niet zomaar filosoferen zonder dat je kennis van zaken hebt, zonder dat je de principes goed op een rijtje hebt, zonder dat je door hebt wat logica en oorzakelijkheid nou precies inhoudt. Dan is het moeilijk om te filosoferen. Dan is het moeilijk om de zaken af te wegen. Als je de methode niet kent, kan je moeilijk je argument opbouwen en argumenten tegen elkaar afwegen. Dus dat willen hebben van wat bijvoorbeeld God heeft. Als we zeggen dat het probleem van de mens in het algemeen eruit bestaat dat hij jaloers op God is en dat hij in Gods schoenen wil gaan staan. En dat hij dat eigenlijk op de verkeerde manier doet. Niet op een constructieve manier, niet op een deemoedige, bescheiden manier, maar op een begeertige manier. Op een destructieve manier, ten koste van het goede voorbeeld. Dat we zeggen van, Jezus is eigenlijk maar een fantasiefiguur. Je moet gewoon naar mij luisteren. Wat ik zeg en wat ik doe, dat is eigenlijk nu belangrijk. En in het verleden, dat zijn allemaal verzinsels en wonderen bestaan niet. Nou goed, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat Jezus een verzinsel is. Ik zeg niet dat wonderen niet zouden bestaan. En dat zeg ik ook niet van andere grote voorbeelden uit de geschiedenis. In feite zit de jaloezie ingewikkeld in elkaar. De jaloezie is, vind je toch op verschillende terreinen. Als je jaloezie beschouwt als een mislukte meditatie, als een mislukte poging om je te verenigen in het getuige zijn zonder verder iets te willen. Als je dus verstrikt raakt in die begeerte naar een resultaat en dat in strijd acht met wat een ander doet of zegt. Als jouw zelfcontrole wordt overgenomen door een ander en je kan dat niet verdragen. Dat kan een probleem zijn. Maar die jaloezie als mislukte meditatie kennen we, net als de meditatie, op vrij verschillende manieren. De eerste manier is jaloers zijn gewoon met het onpersoonlijke, met de materiële elementen. Je zou kunnen zeggen van, in jaloezie op de zon, die hitte en energie produceert, hebben wij besloten om ook onze eigen energie op te wekken en onze eigen zon aan te steken, ons eigen vuurtje te stoken. En dan hebben wij ook energie. En dan hebben wij ook licht. Maar deze houding van jaloezie op de zon klinkt misschien een beetje raar, maar het is echt waar. Deze houding van jaloezie op de zon is een hele destructieve. Want wij creëren verbrandingsprocessen waarbij wij omkomen in onze eigen uitlastgassen. Waarin wij ruzie krijgen over niet duurzame energiebronnen, zoals olie en gas. Ja, dat zijn geen duurzame energiebronnen. En om die reden belanden we in oorlogen. Om die reden krijgen we ook onzuivere emissies. Want destructiviteit geeft weliswaar energie, maar geeft ook afvalproducten. Zo ook kan je bijvoorbeeld vlees eten beschouwen als een destructieve manier om energie te krijgen, omdat je hoogwaardig eiwit eerst moet afbreken om vervolgens zelf je eigen eiwit weer samen te stellen. Je kan minder destructief zijn door granen te eten en bonen, die op zich de plant niet vernietigen, maar die gewoon de vruchten van die plant vormen. En dan ben je niet of minder destructief bezig, omdat je minder hoogwaardige eiwitten afbreekt en dus ook minder levende wezens aantast zoals jijzelf. Dus uit jaloezie op de kracht van het dier, ook zelfs op de kracht van vegetarische dieren, plantaardige dieren, Olifanten, koeien, paarden, hè, die hebben kracht. En wij willen ook krachtig zijn. En dus hebben wij zo'n bijgeloof dat we ook krachtig zijn als wij vlees eten. Dat is ook wel zo. Je krijgt dan ook alles binnen in één hap, maar het is destructief. Je kan constructiever bezig zijn zonder zoveel water te verspillen aan voer voor de dieren. Zonder die dieren te kwellen, zonder te doden en een filosofie van rechtvaardiging van doden te handhaven. Dat is een voorbeeld. Vlees eten als destructieve manier om energie te krijgen. Maar ook het verbranden van fossiele brandstoffen is ook een destructieve manier om energie te krijgen. Een constructieve manier om energie te krijgen is dus minder destructief te zijn of helemaal niet destructief. Zoals bijvoorbeeld met rechtstreekse energieconversie. Je kan energie ontlenen aan zonlicht via zonnecellen en andere methoden, windenergie bijvoorbeeld, of waterenergie of getijdenenergie. Dat zijn duurzame energiebronnen en we weten nu tegenwoordig allemaal hoe noodzakelijk dat is. Hè? Dat we dus niet die jaloezie hebben op de zon. Dat hebben we misschien nooit bij stilgestaan. Maar het is berust dus in feite op een denkfout. Net zo goed als het vlees eten op een denkfout berust. Omdat die destructiviteit mede bijdraagt tot het bederf van het milieu en het algemene levensklimaat van mensen onderling. Omdat we te roofdier geaard zijn in de omgang met elkaar. Dus dit is jaloezie. Je wilt graag iets hebben, maar dat gaat ten koste van. Je wilt graag de kracht van het dier hebben, maar dan vernietig je het dier. Je kan de melk drinken en daar eiwitten en mineralen en vetten aan ontlenen. En dat is essentieel en dat is voldoende. Je hoeft die dieren niet te doden. Waarom zou je gelijkwaardige dieren doden? Dieren gelijkwaardig aan jouw vorm van leven. Maar goed, dit is jaloezie op het onpersoonlijke. Hè? Gewoon een kracht of een energie. Of ook de tijd. Hè? We zien dat de hele natuur wordt beheerst door een grote orde. Hè? Er is een natuurlijke orde die planten, dieren allemaal keurig naast elkaar in harmonie laat bestaan in het aardse paradijs. Er zijn wat roofdieren, er is wat strijd om het te overleven. Maar je kan heel goed een vreedzaam leven leiden in het paradijs, in harmonie met de natuur. Maar omdat de natuur hoge eisen stelt, hè, omdat de natuur een nauwkeurige afstemming vereist, zoals alle planten en dieren dat doen, die bloeien en groeien in harmonie met de natuurlijke orde, die kijken naar de klok van het universum, en dan moet je steeds goed op letten. Dan moeten ze steeds goed bijhouden. Dat het niet te koud wordt in de winter. Dat het niet te warm is in de zomer. Dat er voldoende voedsel is. Dat vereist een nauwkeurige afstemming van dieren en planten op de omgeving. Wij mensen zijn in wezen. Wij willen ook graag in harmonie en liefde en schoonheid aangepast leven. Maar wij willen niet die moeite doen om naar die klok van de natuur te kijken. Wij willen geen moeite doen om de dag te schrikkelen en de week te schrikkelen. Ook al schrikkelen we de maand wel en het jaar wel, maar de week en de dag schrikkelen we niet. Dat hebben we al eerder besproken. Maar we willen wel al die voordelen. Dus we willen de voordelen, maar niet de nadelen. We willen dus wel in harmonie en met greep op de werkelijkheid leven. We willen dat graag hebben, maar het is een destructieve vorm van naijver. We streven dat voorbeeld na. Ijverig, naijver, maar dat gaat dan ten koste van. Dat is dan jaloezie. Dat is dan een negatieve vorm van jaloezie. Die bestaat uit het ontkennen van die natuurlijke orde, van het niet schrikkelen van een dag en het niet schrikkelen van een week. En daarmee hebben we niet die controle die er van nature is. We verlangen steeds naar die controle. En in dat verlangen ontwikkelen we dan begeerte bijvoorbeeld, wat nog weer een andere echte slechte eigenschap is. Of we ontwikkelen valse trots. We zijn zo trots op onze cultuur, daar kan niks aan me keren, we hebben ons uiterste best gedaan. Wat zou daar verkeerd aan zijn? En dan verdragen we het niet als daar kritiek op wordt geoefend. Als er wordt gezegd van ja, de wetenschap deugt niet. De religieuzen zeggen dat wel eens. Of omgekeerd, de religieuzen zeggen de religie deugt niet. De pot gaat de ketel verwijten, want niemand is gelukkig, want niemand heeft zichzelf goed in de hand. Omdat wij niet overeenstemmen met die natuurlijke orde. Die controle is er niet. We zijn jaloers, we willen graag die controle, we willen graag in Gods schoenen staan. We willen graag de rentmeester zijn over de aarde en Gods hoogste gezag en het toppunt van de evolutie. Maar wij willen niet aan de eisen voldoen die daarbij horen. We willen dus niet, wat de tijd betreft bijvoorbeeld, willen we dus niet de dag schrikkelen en de week schrikkelen. Nou, de orde van de tijd, deze site, is dat dus om jou duidelijk te maken dat dat dus heel goed mogelijk is en dat het een zeer constructieve, positieve oplossing is die bijdraagt in het hele recente motief van beter overeenstemmen met de natuur en minder destructief zijn met elkaar. Dus niet jaloers zijn op de zon, niet jaloers zijn op de tijd. Niet jaloers zijn op de kracht van dieren, maar wel dat voor ogen houden en nastreven op een constructieve manier. Dus zonder die destructiviteit. Het is in die destructiviteit dat de jaloezie een slechte eigenschap wordt. Op zich is naijver geen slechte eigenschap. Een goed voorbeeld nemen en daarmee streven. Maar op het moment dat je dus niet aan die eisen wil voldoen die daarmee samenhangen. Als je wel je mond open wil doen, maar je wilt nooit een boek lezen. Als je wel wil dat er naar jou geluisterd wordt, maar je wilt zelf niet luisteren. Als je wel kritiek wil oefenen, maar je kan zelf geen kritiek verdragen. Die hele dubbele agenda, daar zit een luchtje aan. Dat is, daar bederf je mee de liefde voor het goede voorbeeld. En zelfs nagel je daar Christus mee aan het kruis, letterlijk. Dat is wat er gebeurd is in de geschiedenis. Jezus gaf het goede voorbeeld, werd als een bedreiging ervaren van de status quo. En meneer moest dood. Is weliswaar niet gestorven, is weer netjes opgestaan uit zijn graf. En hij wist het ook van tevoren. Vertrouw op God en je overleeft het. Ook al is het moeilijk. Hij was constructief. Hij zei van, je moet die moeite doen. In het begin is het bitter. Maar daarna heb je je kruis gedragen. Heb je je werk volbracht. Heb je je orde ingesteld. En kan je daar de voordelen, de vruchten van plukken. Het voordeel van genieten. Dan is dat volbracht. En dan kan je verder leven in de liefde voor God. Dan is het ego aan zijn einde en kan de ziel zijn wetenschap leven. Zo is het dus ook met de jaloezie. Als we geen moeite willen doen en destructief zijn, dan kan je ervaren dat het in het begin makkelijk is. Van ja, je kan ten koste van dieren bezig zijn. Je kan ten koste van de natuur bezig zijn. Je krijgt er een kick van. Je kan er je mee verlustigen. Maar is die lust, is dat nou wel de liefde? Is dat wel die constructiviteit? Is dat niet die jaloezie waarmee je in wezen destructief bezig bent? Waarmee je Christus aan het kruis nagelt? Waarmee je de waarheid ontkent en weerlegt. En waarmee je anderen verdriet doet en de natuur vernietigt. En uiteindelijk jezelf vernietigt. Ja, volgens de gouden regel, wat je de natuur aandoet, doe je jezelf aan. Want waarom zou je iets anders zijn dan die natuur? Je bent een deel van die natuur. Als je de natuur vernietigt, vernietig je jezelf. En dat is een simpele logica waar de mensen die in lust leven, die een direct resultaat van wat aangenaam is willen ervaren, die dat niet snappen, die dat niet aanvaarden. Die zeggen van, ja, waarom zou ik die moeite doen? Waarom zou ik mijn klok in godsnaam met de zon gelijk zetten? Waarom moet ik mijn weekorde, waarom moet ik één keer in de 14 dagen een dag niks doen, een dag vasten om te schrikkelen? Ja, schrikkelen brengt ongeluk. Schrikkelen is noodzakelijk om met de natuur in de pas te blijven. En als je dat doet, ja, dan hou je jezelf beter in de hand. En dan kan je beter werken aan waar je aan moet werken. En dan kan je ook beter stand houden. Het zijn subtiele zaken, want we zijn niet helemaal achterlijk. We hebben een soort van jaloerse orde, een soort van erfzondige orde, waarbij we in Gods schoenen zijn gaan staan, maar eigenlijk niet helemaal aan die eisen willen voldoen. Nou goed, die jaloezie, die doet ons de das om. Op de eerste plaats op het gebied van feiten. Energie, tijd en dat soort zaken. Het onpersoonlijke, kracht. Er is ook een tweede vorm van jaloezie en dat is de jaloezie op het principe. In de religies zien we veel concurrentie, waarbij de ene school de andere school verkettert met de mededeling van ja, jullie houden je niet aan de regels. Jullie zijn zondaren, jullie zijn ongelovigen, jullie zijn heidenen en barbaren, zegt de ene religie van de andere religie. Dat is een wereldoorlog die op het ogenblik gaande is. Men houdt zich weliswaar op een bepaalde manier aan de principes, maar men wil niet de volledige strekking van die principes aanvaarden. Dat is jaloezie op het principe. Je wilt ook een principieel persoon zijn, je wilt ook een religieus mens zijn, je wilt ook een spiritueel, integer, gelukkig mens zijn in harmonie met de natuur, maar ben jij een vegetariër? Ben jij werkelijk geweldloos? Ben jij trouw aan de gelofte van armoede? Zoals de kloosterlingen dat prediken. Hè? Ben jij bereid om niet meer binnen te halen dan je nodig hebt? Ben jij bereid om te werken voor een uitkering in plaats van voor een salaris? Het gaat in dit geval om meer geld verdienen dan je nodig hebt. Ik heb het niet over parttimers die nauwelijks meer verdienen dan iemand met modaal inkomen of met een uitkering. Daar heb ik het niet over. Die hebben dan toevallig misschien wel een hypotheek en een eigen huis, maar die leven verder niet in veel meer luxe. Nee, die mensen die leven heel dicht bij God omdat ze de noodzaak niet voorbij streven. Dat is een niet alleen de geweldloosheid, ook de boetvaardigheid. In die zin dat je niet meer begeert dan je nodig hebt, is een essentieel principe wat je wel kan belijden op zondag. Maar als je dan ondertussen je eigen salarisverhoging zit te bepleiten, omdat je moet concurreren met het bedrijfsleven, dan is dat een uiterst zwakke pot. Want het bedrijfsleven is aan jou ondergeschikt. Waarom zou je concurreren met je eigen ondergeschikten? De regering staat boven het bedrijfsleven. De regering vaardigt wetten uit die regelen hoe het bedrijfsleven zich heeft te gedragen. Hoeveel winst die moet afstaan, hoeveel winst er moet geïnvesteerd worden, hoeveel inkomen men aan het eigen bedrijf mag onttrekken. Dat zijn allemaal dingen die door de staat worden geregeld. Hoe kan de staat nu gaan concurreren met het bedrijfsleven met de mededeling van ja, geld is status. Als wij niet voldoende salaris binnenkrijgen, ja, dan kunnen wij geen mensen van kwaliteit behouden. Hoe komt u erbij, meneer de regering, meneer de minister, om te denken dat je kwaliteit zou hebben als je meer geld zou verdienen? Dan zou de paus een waardeloos iemand zijn, want die heeft dus helemaal geen salaris. Maar die wordt niet aangetrokken op het feit van dat hij anders naar het bedrijfsleven zou overlopen, omdat hij daar beter zou verdienen. Sinds wanneer is geld verdienen het criterium voor de kwaliteit? Mensen kunnen heel veel geld verdienen zonder dat ze veel kwaliteit hebben of ontwikkeld hebben of uitdragen. Het geld gekoppeld aan de kwaliteit is een illusoire voorstelling van zaken. Berustend op het feit dat de wilde van God, de koning, de keizer als de hoogste vertegenwoordiger van God, of de koning als de hoogste vertegenwoordiger van God, die zou rijkdom met liefde voor God combineren en dus denk je de redenering om te kunnen draaien, als je rijk bent, dan ben je ook van God. Maar dat is dus een onjuiste zaak. Als God jou een positie in de samenleving biedt van status, aanzien en rijkdom, wil dat nog niet zeggen dat je die zaak kan omkeren, dat je van God zou zijn als je rijk bent. Het nastreven van welvaart is op zich een vorm van corruptie die samenhangt met de jaloezie op het principe. Op het principe van de boetvaardigheid. In principe gaat het om het eigenaarschap als het gaat over het verwerven van middelen. Wie is de eigenaar? De middelen, de kennis, de macht, de rijkdom, het aanzien, de schoonheid, dat zijn volheden van God, kenmerken van het goddelijke, die, als we die als doel stellen, een zuivere vorm van corruptie inhouden. Dus als jij zegt van wij moeten meer salaris hebben, ook al is dat voor onszelf eigenlijk niet nodig, dan ben je van den zotte. Of dan is dat eigenlijk corrupt. Als je bewust het middel voorop stelt als zijnde een doel. Dit is waar we op moeten letten. Dat we dus niet schoonheid en rijkdom en macht en aanzien nastreven zonder te snappen waar die middelen, die kennismiddelen, voor dienen. Die middelen dienen ervoor om de volheid van de integriteit van de menselijke visie van de ziel te bewerkstelligen. Wij moeten integere mensen zijn. Wij moeten geïnspireerde mensen zijn die het overzicht houden, die de saamhorigheid kennen, die allemaal hun plaats weten. Ieder bescheiden vanuit zichzelf. Dat is de bedoeling natuurlijk. Het is niet de bedoeling dat het is niet een beroemdheidswedstrijd of een rijkdomwedstrijd of een machtswedstrijd. Wie de meeste macht heeft, heeft dat gewonnen. Dat is allemaal flauwekul. Degene die het wil winnen, is een verliezer. De integere ziel wil niet winnen. Die wil ook niet verliezen. Die neemt gewoon zijn positie in, doet zijn werk. En wat is nou een winst en het verlies? Dat je jezelf bent. Ja, je kan jezelf verliezen. Dat is verliezen. Je kan niet meespelen. Dat is verliezen. Maar wel of geen geld verdienen. Ja, ook een uitkeringsgerechtigde verdient zijn geld. En waarom zou je meer binnenhalen dan je nodig hebt? Waarom moet jij meer geld hebben dan je nodig hebt? Is dat nou kwaliteit? Begeerte nastreven en begeerte bevorderen? Dat is geen kwaliteit natuurlijk. Dat is kwantiteit. Je streeft kwantiteit na als zijnde de kwaliteit. Maar sorry, als je dat niet nodig hebt, waar ben je daarmee bezig? De noodzaak voorbijstreven is in strijd met wat de filosoof Occam zei, met het scheermes. Beperk je tot het noodzakelijke en kijk dan of je aan alle basisbehoeften hebt beantwoord die de mensheid heeft. Want dan kweek je ook geen jaloezie. Je moet ook snappen dat de jaloezie ook een idee van rechtvaardigheid kan zijn. Van waarom jij wel en ik niet. Dat is een belangrijk politiek motief wat je niet over het hoofd moet zien. Je kan wel degenen die arm zijn jaloers noemen op degenen die rijk zijn. Maar het gaat mij persoonlijk, ik leef graag van de uitkering en doe daar mijn werk voor. Ik ben de goedkoopste werknemer van Nederland. Ik heb een uitkering, maar dat wil niet zeggen dat de kwaliteit van mijn werk minder zou zijn dan dat van een ander die een duur betaald salaris krijgt. Die toevallig lezingen geeft op de universiteit. Omdat hij toevallig goede contacten had. Of omdat hij toevallig net het baantje kon krijgen. Het leven hangt van dat soort zaken aan elkaar. De babyboomers die hebben dat al lang door. Dat voor die generatie niet iedereen aan het werk kon komen. En ja, natuurlijk. Dat is ook helemaal niet erg. Je dient gewoon God en je doet wat je belangrijk vindt. En het gaat verder niet om de hoeveelheid geld die je daarmee verdient. Het is natuurlijk wel zo dat als jij je best doet voor de samenleving, en dan moet de samenleving ook zijn best doen voor jou. Dat is niet meer dan rechtvaardig. Als de samenleving zijn best doet voor jou, moet jij ook weer je best doen voor de samenleving. En op basis van een minimuminkomen, een modaal, een part-time salaris of een uitkering, noemen we dat redelijk? Noemen we dat vrij van begeerte? Is dat min of meer gerechtvaardigd? Maar als je meer binnenhaalt dan je nodig hebt, als je gebaseerd op valse zekerheden, ja, dan ben je jaloers op dat principe. Dan ben je misschien zelfs hypocriet. Als je wel zegt dat je aan de regels wil houden, dat je wel op zondag niet werkt en netjes boetvaardig bezig bent om af te zien van je baatzucht. Maar ondertussen ben je niet bereid om een zekere nivellering van inkomens te aanvaarden. Wat absoluut noodzakelijk is. Want in deze wereld is genoeg geld om iedereen een uitkering te geven. Maar niet genoeg geld om iedereen een driedubbel salaris te geven. Ja, misschien kan je een beloning in een schaal van 0 tot 10 invoeren. Van 1 keer een uitkering, 2 keer een uitkering tot 10 keer een uitkering. Maar meer mag dan niet toegestaan zijn. Anders raakt de wereldeconomie uit evenwicht. Dat zou je kunnen zeggen. Dat zou om de mensen te stimuleren met beloningen of te compenseren voor de vrijheden die ze inleveren, kan je ze extra belonen. Dus het een sluit het ander nog niet uit. Ik ben geen radicalist die zegt van weg met de cultuur of weg met al het geld. Ik zeg alleen maar, de zotheid dienend, de noodzaak voorbijstrevend, belanden we in een vorm van egoïsme waarbij de jaloezie ons vernietigt. Waarbij wij de controle verliezen. Op de eerste plaats in relatie tot de tijd en de elementen. dat in onze energiepolitiek, maar ook de manier waarop wij kracht denken te kunnen ontlenen aan destructief gedrag in relatie tot het dieren- en het plantenrijk. Maar dus ook met de principes. Hè? Dus als wij nu concurreren met een principe van gewelddadigheid, hè? Een principe van begeerte, op meer is beter. Hè? De illusie van meer, dat meer beter zou zijn. En met leugens. Hè? Dat je zegt van nou, wij spreken de waarheid en de wet is de waarheid, maar ondertussen handhaaf je met de burgerlijke wetgeving. De leugen die zegt van nou, wij hoeven geen moeite te doen om met de natuur overeen te stemmen. Dat hoeven wij helemaal niet. Wij hoeven geen klokken met de zon gelijk te zetten. Dat is onze plicht helemaal niet. Wij hoeven de weekorde niet met de maan in overeenstemming te brengen. Hè, zodat we iedere 14 dagen daar een dag aan toevoegen. Waarom zouden wij dat doen? Dat is niet nodig. Dat doen we niet. Wij zijn verstandig genoeg. Nou kijk, dit is een vorm van valse trots. Op je menselijke kunnen en je macht, waarbij je op een gegeven moment de rekening gepresenteerd krijgt. Je bent jaloers op het principe van de waarheid, je wilt je eigen waarheid boven de natuurlijke waarheid verheffen en ja, dat put je uit en jou niet alleen, de hele planeet put je daarmee uit. En daarmee vernietig je ook in wezen je eigen leven. Wat je een ander aandoet, de natuur aandoet, doe je ook jezelf aan. Dan hebben we natuurlijk ook nog het principe van de seksualiteit. Seksuele vrijheid wordt overal gehuldigd en je kan het bij de regering ook niet opleggen om dat te verbieden. Maar niettemin is het wel zaak dat we snappen dat het celibataire, een fundamenteel principe is van de menselijke integriteit. Waarbij we precies op dezelfde manier zeggen, je moet niet jaloers zijn. Je moet niet jaloers zijn op verliefde mensen die een kind willen maken, die voorkomen terecht de liefde bedrijven. Je moet niet jaloers zijn op jezelf toen je in het verleden een kind aan het maken was, maar nu is het kind er al en is de noodzaak duidelijk verdwenen. En dan moet je jezelf ook niet gaan zitten opfokken en oppeppen met een idee dat dat nou eenmaal zo hoort, dat iedereen verliefd is, constant, en een kind wil maken. En want dat is de natuurlijke functie van de seksualiteit. Je voelt je aangetrokken tot elkaar, je gaat over tot seksueel gedrag en je krijgt er een kind van. Dat is de natuur. Maar als je het anders speelt, als je zegt van we voelen ons aangetrokken tot elkaar, we willen die liefde ervaren, maar we willen niet de last daarvan dragen, we willen daar geen kind van krijgen, wij gaan voorboedmiddelen gebruiken, dan doorbreek je die natuurlijke orde van die liefde. En dan ben je in wezen dus met een oefening in jaloezie bezig. Dus heel onze seksuele moraal van seksuele vrijheid is voor een belangrijk deel gewoon jaloezie. Een van de meest beroemde minnaars uit de geschiedenis was Krishna. Krishna, de grote godheid, die bedreef de liefde voortdurend omdat hij heel veel vrouwen had. En de mensen waren daar niet jaloers op. Hij gaf het voorbeeld dat de natuurlijkheid voorop moet staan. En ook de natuurlijke voortplanting, daar is niets onheiligs aan. Dat is gewoon een heilige daad om je seksueel met elkaar bezig te houden. Maar in geval van jaloezie ontstaat de strijd. Ontstaat het onrecht, ontstaat het misbruik. Hè? Begin je elkaar te gebruiken als seksueel object. En krijg je daar ook problemen mee. Dus als je dus niet met seks bezig bent, moet je dus die energie op een ander niveau zien te besteden. Hè? Die energie moet subliminaal worden besteed. En op een hoger niveau worden besteed. Het zaad dat niet beneden naar buiten gaat, stijgt naar het hoofd. Zo zegt men in de Vedische literatuur. Wij weten biologisch nu dat niet zozeer het zaad naar het hoofd stijgt, als wel het signaaltje naar de hersenen dat zeggen van ja, je kan. En dat vermogen moet zich cultureel dan bewijzen. Dan gaat het niet om het krijgen van kinderen. En het gaat ook niet zozeer over de biologische noodzaak van een zaadlozing, want het resorbeert automatisch. Je plast automatisch je overtollige producten uit. Daar hoef je helemaal niet naar te streven, dat gaat helemaal vanzelf. Afgezien van natuurlijk nachtelijke zaadlozingen die berusten op een gebrek aan orde en beheersing. Omdat je dan voor je droom komt te staan dat je eigenlijk toch liever niet in die orde wil passen waar je in hoort. Maar afgezien daarvan, als de energie naar boven gaat en, je moet daarmee leren omgaan, ja, dan kan je dus geen kinderen maken. Hè, want de energie moet tot andere kinderen leiden. Tot geesteskinderen. Hè. Je moet een boek schrijven. Maar ja, een boek is meer werk dan een kind maken. Een kind is zo gemaakt. In 10, 20 minuten heb je een kind gemaakt. En de rest gaat vanzelf. Hè. De vrouw draait er dan voor op. En die kan die zwangerschap dragen. Maar de man die kan dan rustig verder leven. Is makkelijk. Hè. Kinderen maken is makkelijker dan boeken schrijven. En als je een boek schrijft, dan moet dat ook nog de wereld in. Dan moet dat ook nog worden begeleid, net zo goed als een kind moet worden begeleid. Het boek is er niet zonder meer, is ook niet zonder meer geaccepteerd in de samenleving. Ik heb een boek geschreven, dat is een prachtig boek. Maar niet bekend, en wat niet bekend is, is ook niet geliefd. Dus, nou oké, goed, ik maak me daar geen zorgen over. Voor mezelf heb ik mijn plicht gedaan. Als iemand anders dat niet ziet zitten, is dat een probleem van iemand anders. Onwetendheid. Ik kan alleen maar mijn best doen. Ik kan niet andere mensen mijn wil opleggen. Ja, goed, het zij zo, ik doe gewoon mijn best ervoor en ik zal het uitleggen. Ja, en ik zal mijn uiterste best doen om dat zo duidelijk mogelijk over te brengen. Ja, dat is mijn plicht. En dat doe ik ook uit dankbaarheid voor die uitkering. En ik verlang ook niet meer dan dat. Van mij mag je het boek gratis downloaden van het internet. Ja, de uitgever is daar niet blij mee natuurlijk. Of degene die boeken moeten verkopen. De boekhandel is daar niet blij mee. Maar het is mijn goed recht als schrijver om op het internet te publiceren wat essentieel is. En wat in overeenstemming met de mensenrechten niet mag worden vervreemd als persoonlijk bezit. Als het eigenlijk collectief bezit is. Intelligentie is een collectief bezit. Kennis is een collectief bezit. En mag niet worden onttrokken aan een essentieel medium dat het bericht overbrengt. Hè? Dus op het internet moet in wezen alle essentiële informatie aanwezig zijn. En daar streven we ook naar. En daar maakt deze site ook deel van uit. Dus dit zijn de principes. Als we dat niet doen, zijn we jaloers. Iemand die zijn ziel als het ware aan een uitgever verkoopt. En die uitgever zegt, jij mag dat boek niet op internet zetten, anders kan ik dat boek niet verkopen. Ja, dan ben je dus met een oefening in jaloezie bezig. Hè, je hebt een stukje intelligentie van God gekregen. Dat steel je weg en je geeft het niet eens aan de mensen. Nee, je vraagt er een losprijs voor. Je ontvoert als het ware die intelligentie. En je schreeuwt met een pistool in de hand van geef mij je geld of je krijgt deze intelligentie nooit meer terug. Ik bedoel, wat is dit voor een houding? Wat is dit voor een beschaving? Is dit beschaving überhaupt? Is het niet tijd dat wij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag opengooien en zeggen, nou oké, nu hebben we een mooi project. Kunnen we heel veel mensen mee aan het werk zetten. We gaan die hele Koninklijke Bibliotheek in PDF-bestanden op het internet ter beschikking stellen, zodat iedereen kan zien wat voor kennis wij allemaal verwaarloosd hebben. En misschien hoeven we dan ook niet zoveel nieuwe boeken meer erbij te schrijven. Want de cultuurvernietiging die plaatsvindt op basis van die begeerte naar de vruchten, op basis waarvan we de kennis gewoon verhullen, dat we niet eens weten dat die boeken bestaan, omdat ze niet op internet worden gezet. Omdat ze alleen maar via 100.000 artikelen verder ontdek je ergens in de voetnoot dat er ergens een heel belangrijk boek bestaat. Want zo groot is de wereld tegenwoordig. Dit kun je niet meer googlen. Dit krijg je niet meer bij elkaar. Misschien een uittreksel op internet. Maar dat is dus niet de manier om de kennis te delen. De kennis die we delen is het leven dat we wagen. Als we de kennis niet delen, dan wil dat alleen maar zeggen dat die kennis niet geschikt is om een leven te wagen, die kennis niet rijp is. Dat in wezen de prijs die je vraagt in de boekhandel voor een boek de schande is van het feit dat je dat boek niet weet te delen. Maar goed, het boek in de boekhandel is nog niet strijdig met het boek op internet. Er is ook een Bijbel op het internet die je ook kan kopen in de winkel. Het boek wat ik geschreven heb staat gewoon op internet. Vormt de inleidingen en de synopsis van deze site. Kan je gewoon in de boekhandel ook bestellen. Het hoeft niet in strijd te zijn met elkaar. De boekhandel en het internet. Maar goed, dat zijn principes van de jaloezie. We zijn daar of constructief mee bezig. We nemen dat als voorbeeld en we delen dat. We zijn daar niet hypocriet in. We zijn er niet gewelddadig of leugenachtig. Want doen we dat toch, dan is dat een vorm van jaloezie. Dan willen wij graag wel iets verwerven, maar we willen niet aan de eisen voldoen. Dan is er nog een derde vorm van jaloezie, en dat is de jaloezie op de persoon. Dat is een heel bekende jaloezie. De politiek is de mooiste manifestatie van de jaloezie op de persoon. Vanuit het oogpunt van de liefde voor de kennis, vanuit het oogpunt van de filognosie, hebben wij geen behoefte aan politieke partijen. De huidige manier om politiek van elkaar van mening te verschillen is gebaseerd op een zekere vervreemding in het behartigen van de burgerdeugd. De een behartigt deze deugd en de ander behartigt die deugd. En ze hebben allemaal gelijk, dat is het drama van de politiek. Maar men is niet in staat om de integriteit van deze burgerdeugd te overzien en gezamenlijk te representeren naar de identiteit van de mensen die beantwoorden aan die burgerdeugd. Wij snappen niet wat de integriteit is van die burgerdeugden in relatie tot de menselijke identiteit van een bepaald beroep hebben en een bepaalde leeftijdsgroep tot de jouwe kunnen rekenen. Deze manifestatie van ego die we in de politiek zitten is niets anders dan jaloezie. Gebaseerd op het feit dat als jij je beperkt tot een eenzijdig idee van de deugd, dat je dan in het gemis daarvan negatief gaat doen naar anderen die een complementair deel van die waarheid bezitten. Als je daar negatief over doet, dan is dat een vorm van jaloezie. Jij wilt dat graag ook hebben, die integriteit, die aandacht, die stemmen, die ondersteuning van het volk. Maar jij wilt niet aan de eisen beantwoorden die aan je gesteld zijn als je tot integriteit wil komen met die burgerdeugden. Wil je wel die integriteit van die burgerdeugden? Wil je wel onze lieve Heer zelf? Wil je wel Krishna zelf? Wil je wel Boeddha zelf? Wil je wel Mohammed zelf? Wil je wel Christus zelf? Wil je wel alle filosofen en wijzen en schrijvers? Wil je dat wel respecteren? Wil je die integriteit van die wijsheid en die intelligentie? Wil je dat werkelijk wel? En als dat niet zo is, wat heb je dan in de politiek te zoeken? Wat doe je daar? Als je niet eens de integriteit van die burgerdeugd wil aanvaarden. Als je alleen maar een enkele deugd als mening naar voren wil brengen en daarmee met een zekere lustmatigheid je gevecht wil voeren en een inkomen wil binnenhalen, is dat dan niet allemaal politieke hypocrisie? Ben je wel eerlijk als het gaat om de integratie van al die menselijke waarden die jij daar met z'n allen staat uit te dragen in de politiek? De politiek is een monster van de jaloezie die de wereld vernietigt en die leidt tot oorlogen. Ik ben niet, als filognost, ben ik niet geïnteresseerd in politieke partijen. Ik ben geïnteresseerd in kiesgroepen die de menselijke identiteit vertegenwoordigen. Op zodanig manier dat niemand meer is buitengesloten en dat iedereen meedoet. Binnen zijn eigen kiesgroep netjes zijn eigen kwaliteiten kan bewijzen en daar ook in gerespecteerd wordt. En daarmee bijdraagt tot een goed regeringsbeleid. Die kiesgroepen die kennen we al lang. Dat zijn commissies. De Kamercommissies die bepaalde ministeries bedienen om te bemiddelen tussen de wetgevende en de uitvoerende wet. Die twee instanties, de ministeries en de politieke partijen, die leveren samen de mensen om de integriteit van die ministeriële belangen te behartigen. Maar de ministeries moeten dus niet ingedeeld worden op de Chinese manier van, oh ja, we moeten ook nog het hondje van de keizer bedenken. Oh ja, we moeten ook nog een minister van schuttingen en van dakbedekking hebben. Want dat is toch al erg problematisch met al die stormen. Kijk, oh ja, we moeten ook nog een minister hebben van waterwerken. Ik bedoel, verkeer en waterstaat, nou ja, oké, goed, we kennen dat allemaal wel. Maar dit zijn Chinese indelingen. Dit is een hapsnap beleid waarbij je zomaar eventjes kijkt van, daar kan nog meer bij. Hè? Nog een minister bij, nog een minister bij. Je bent het overzicht kwijt. Wat is het overzicht? Wat is de integriteit? Waar ben je nou echt mee bezig? Waar is je beleid nou op gebaseerd? Hè? Is dit nou een integer beleid? Is dit nou een evenwichtig aangepakte orde? Is nu de Eerste en de Tweede Kamer goed afgestemd op de ministeriële orde? Klopt die ministeriële orde wel? Heb je daar wel over nagedacht? Nee. Nee, je loopt maar mee in het straatje van wat iedereen gewend is. Maar wat is nu de orde van de dingen? Kijk, gevangen in je politieke ego, verblind door het egoïsme van een eenzijdige waarheid, op zich spreekt iedereen de waarheid, maar die eenzijdige waarheid die berust op een jaloezie op de integriteit ervan. Het element kan nooit het geheel ervan omvatten. Je moet de integriteit van die filosofie respecteren. In de vorm van historische persoonlijkheden van God, maar ook in de vorm van moderne vertegenwoordigers daarvan. Het intellect over het algemeen weet het beter dan de politiek. Die hebben het overzicht immers. Heb je de zaak niet meer in de hand, ben je het overzicht kwijt. Dat is wat we moeten onthouden als het gaat over jaloezie op persoonlijk gebied. Dan heb ik het nog niet eens over de jaloezie van religies onderling. Hè, dat de een aanbidt Mohammed en de ander aanbidt Jezus. Terwijl geen van allen het boek van God, dat die verschillende religies kent als hoofdstukken. Hè, want we hebben gewoon een godsgeschiedenis achter ons, dat valt niet te ontkennen. Maar welke kerk respecteert een Bijbel van 3 meter dik, waarin alle heilige geschriften staan opgestapeld? Dat is ons te veel, dat kost ons te veel moeite. Wij scheuren er 1 hoofdstuk uit en dan zeggen we, dat de rest van het boek hebben we niks mee te maken, want dat is van de duivel. Nee, je bent zelf van de duivel als je zelf de integriteit van God, van de hele godsgeschiedenis wellicht, dan ben je zelf iemand die van de duivel is. Dan ben je zelf een arrogante, destructieve persoon die jaloezie is op de integriteit van de hele godsgeschiedenis bij elkaar. Wees niet zo kinderachtig. Zeg gewoon, die Mohammedanen hebben zeker een punt. He, die hebben de zuivere zon en de maan. Kunnen we van leren, moeten we integreren. Culturele integratie is ook assimilatie. Als je verwacht dat buitenlanders integreren in deze samenleving, zul je ook hen moeten assimileren, in je op moeten nemen. Niet alleen maar fysiek in de vorm van een uitkering of een salaris en een huis dat je extra voor ze bouwt. Nee. Of een moskee die je ze laat bouwen. Nee. Je moet ze ook integreren. Dan moet je ook zeggen van nee, dat is een zinnige cultuur die echt iets te melden heeft. Hè, die echt een fundamenteel principe aanhangt wat wij gewoon als christenen verwaarloosd hebben. Wij schrikkelen de dag niet, wij schrikkelen de week niet. Mohammed zegt, je moet de zuivere zon en de zuivere maan doen. En de rest is flauwekul. De rest is allemaal zonde en jaloezie op God. Oké. Dat is alleen maar in relatie tot de moslims, maar je kan dat ook naar de hindoes zeggen. Die hebben 100.000 aspecten van God verdeeld over 100 verschillende goden en godinnen. En die kennen daar ook een integriteit mee. Die hebben daar ook een god van behoud en van vernietiging en verschepping mee. Die hebben ook een orde. Waar we ook heel veel van kunnen leren. Van een eenheid in de verscheidenheid van de goddelijkheid. We prediken dat in de Europese Unie. Maar respecteren we dat ook werkelijk? Zijn we ook werkelijk bereid om al die verschillende aspecten van God te respecteren? Respecteer jij de maangod? Respecteer jij de geldgodin die zegt van ja, je hebt niet meer dan een uitkering nodig en voor alle wereldburgers om in vrede te leven, is er ook niet meer dan een uitkering voor iedereen. En waarom zou je niet werken voor je geld, ook al is het een uitkering? Waarom zou je dat niet doen? Het gaat toch om de moraal waarmee je samenleeft? Het gaat toch niet om wie de grootste Jaguar heeft of het grootste paleis? Vooral als je de koning zelf niet bent. De koning zit er al lang niet meer in het paleis. De koning zit er al lang, sedert Plato, zit de koning toch al lang op de stoel van de wijze die zegt, dit is de filosoof. Dat is toch al lang zo? Waarom denk je dan dat het anders zou moeten zijn? En waarom je dat anders zou moeten aanpakken? Hoe kom je daar nou bij? Daar gaat het dus om. Om die integriteit van die hele kennis. Om die jaloezie te overwinnen op krachten en de tijd enzovoort. Op de werkelijkheid. Met een principe. De verschillende waarden niet tegen elkaar probeert weg te strepen als zijnde beter, maar dat je ook in de politiek komt tot een juist identiteitsbesef en een juiste integratie van menselijke identiteit in de samenleving die gebaseerd is op een integratie van die burgerdeugden, niet op een egoïstisch tegen elkaar uitspelen van burgerdeugden, omdat het ook waarheden zijn, hè? Maar die mag je dus nooit tegen elkaar uitspelen. Dat zijn de 3 basisvormen van jaloezie. Dan hebben we nog 2 meer vormen van jaloezie. Die berusten op een jaloezie met het verleden, hè, wat we bij behoudende mensen tegenkomen. Vroeger was alles beter, is dus ook niet waar. Maar er is ook een jaloezie op de toekomst. Van ja, het zou eigenlijk allemaal zo moeten zijn en daarom haat ik alles wat er nu bestaat als zijnde verkeerd. Ik zeg niet dat de wet moet verplichten dat iedereen zijn klok met de zon gelijk zet. Ik zeg alleen, de wetgever moet de wettelijke tijdregelingen afbreken, zodat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid leert te nemen en daarop ook op kan worden aangesproken als het gaat over de tijdindeling. Dat de paus niet meer kan zeggen tegen jullie, ja dat is erfzonde en ik moet eraan meedoen en daarom is dat zo. Daarom hoef ik ook niks. Nee, de paus is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen tijdorde. Als de paus van God wil leven, dan zet hij zijn klok met de zon gelijk in het Vaticaan. En dan zet de pastoor maar zijn klok gelijk met de natuur. Want dat is dan zijn plicht om God te respecteren en dat als voorbeeld voor de mensen hoog te houden. Maar als de burger zich daar niks van aantrekt en gewoon lekker zomertijd en wintertijd en de lineaire weekorde leeft, dan moet die burger dat zelf weten. Dat is ieders eigen overtuiging, ieders eigen leerproces. En dat is wat er in de emancipatie van belang is. Dat de mensen hun eigen verantwoordelijkheid leren nemen. Voor zoiets als de tijd. En dat geldt dus als toekomstbeeld. Als mensen vast willen houden aan de 20e eeuw. Als de ideale verkramping van de mens om lekker te kunnen egotrippen. Als mensen dat lekker vinden en leuk vinden, dan doen ze dat maar. Dat kunnen we niet verbieden, maar je kan het ook niet verplicht stellen. Je kan ook niet zeggen van dat hoort nou eenmaal zo en dat is wettelijk verplicht dat je die kramp hebt. Nee, het tijdsysteem mag bestaan zoals het bestaat, ook al is het dan een gevangenis. Maar dan moet er ook toegestaan zijn dat je daar je eigen liefde voor de natuurlijke orde tegenoverstelt. De pastoor moet in het openbaar ook zijn klok met de zon gelijk kunnen zetten. Peppone en Don Camillo, een filmisch duo. Ja, Peppone die wil natuurlijk graag dat alle klokken gelijk staan. En Don Camillo zegt van nee, zo heeft God de tijd niet geschapen. De tijd is afhankelijk van de stand van de zon. En dat is de orde die God geschapen heeft. En Don Camillo die zegt dat moet niet. En Peppone die zegt dat moet wel. Nou, Peppone doet het maar op zijn stadhuis zoals hij het wil. En Don Camillo doet het maar op zijn kerktoren zoals hij dat wil. En dat is dan maar de orde van de samenleving. Dat mag ook best te zien zijn. Dat iedereen op zijn eigen manier zijn orde doet en zijn eigen toekomstbeeld heeft. We moeten ook niet jaloers zijn in dat opzicht. Dat is mijn ideaal en daar moet jij aan beantwoorden, want ik heb de meerderheid in de Kamer. Flauwekul. Dat is allemaal een verkrachting van de natuurlijke werkelijkheid van ieders persoonlijke keuze. Dus er is jaloezie op de toekomst mogelijk. Je kan ook jaloezie hebben op het verleden. Want vroeger was de adel de integriteit van de samenleving. Dat willen wij weer terug. Wij zijn voor de adel. De ander zegt nee, wij zijn juist voor de bevrijding van de arbeider. Van het juk, van de uitbuiting van de hogere klasse ten opzichte van de lagere klasse. En die valse verbeelding van geld in je zak hebben wat je niet uitgeeft. Daar zijn we tegen. Laat iedereen zijn eigen mening hebben. En zeg niet dat dit verleden beter is dan dat verleden. Het is nou eenmaal zo ontstaan, allemaal samen in de geschiedenis. Net zo goed als alle religieuze richtingen in de geschiedenis zijn ontstaan. We zijn alleen maar beter als we integer zijn. We zijn niet beter als we het ene met het ander verdrongen hebben. Dat is dus, aangaande de jaloezie, wat van belang is. Dat we alleen maar een eenheid van bewustzijn kunnen ontwikkelen in een verscheidenheid van historische gegroeide verschillende mensen en instituties. Van verschillende principes en verschillende manieren ook om met de natuur om te gaan. Ja, dus je kan niet verbieden dat mensen tanken en met een verbrandingsmotor bezig zijn. Maar je kan wel de elektrische auto's zodanig subsidiëren dat iedereen toch maar een elektrische auto koopt. Want die heeft geen emissie. En die vormt een constructieve omvorming van de natuurlijke energie in plaats van een destructieve. Dat is dus je bewustzijn van de slechte eigenschap van de mens om jaloers te zijn op de oorspronkelijke integriteit van de deugd en van God. We willen dat allemaal graag, maar we moeten wel leren om aan de eisen te beantwoorden en het wederzijds respect te handhaven dat daarbij hoort. En dat is wat ik vandaag wilde zeggen. Ik dank u voor uw aandacht.